bidden om de zegen van God en dat Hij ook zal spreken tot onze harten. Machtige Vader, we prijzen U, want U bent een goede God. U bent een God die soms niet te begrijpen is in hoe U dingen doet. Maar U bent een God wiens hart we kunnen vertrouwen. En we prijzen U dat U een God bent die spreekt, ook vandaag nog. Uw woorden komen tot ons door Uw woord en door Uw geest. En U bent een levende Heer. En daarom kunnen wij een levende gemeente zijn. En ons gebed voor vanmorgen is dat onze oren ook open zullen zijn. Dat de oren van ons hart ook open zullen zijn. En dat we Uw spreken zullen verstaan. Dat we gespitst zijn op wat U wil zeggen vanmorgen. Tot ons als gemeente en ook persoonlijk. En we verwachten het daarin van U. En leid ons zo door Uw Heilige Geest. En we prijzen U en we houden van U. We stellen ons vertrouwen op U. En we stellen ons ook onder Uw gezag, Heer Jezus. Want U bent koning en U regeert. In Jezus' naam. Amen. Goed, we zitten midden in de Galatenbrief. In hoofdstuk 3 zijn we nu aangekomen. Leven in vrijheid. En in hoofdstuk 3, daar doet Paulus twee dingen. In de eerste plaats dan stelt hij een vraag. En in de tweede plaats dan geeft hij een voorbeeld. En hij geeft dan het voorbeeld van Abraham. En daar komen we zo op. Maar hij begint met een vraag in hoofdstuk 3. En zijn vraag is dit. Hallo gemeenteleden in Galatië. Ik wil één ding van jullie weten. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En goddelijke krachten? Omdat je de wet naleeft? Dus omdat je vertrouwt op wat jij allemaal doet voor God? Of heb je de Heilige Geest ontvangen en goddelijke krachten omdat je God hebt horen spreken, actief geluisterd hebt, gelovig gereageerd hebt en in beweging gekomen bent als respons op het spreken van God? Ja, en voor Paulus was dat een schot voor open doel eigenlijk. En dan na het stellen van de vraag, dan geeft hij een voorbeeld en dan zegt hij van, kijk nou eens naar Abraham. Heeft Abraham de belofte ontvangen van een zoon en van nakomelingen en van land en van tot zegen zijn voor alle volken op deze aardbodem? Heeft hij al die belofte ontvangen omdat hij de wet naleefde? Dus omdat hij allemaal vertrouwde op wat hij allemaal wel niet deed voor God? Of heeft hij zijn zoon, nakomelingen, land en het tot zegen zijn voor alle volken van deze aardbodem verkregen omdat hij God had horen spreken en actief geluisterd had en gelovig in beweging gekomen was als respons op dat spreken van God? En misschien dat komt zo. Paulus, die zegt dit in Galaten 3 over Abraham. Hij zegt, Abraham vertrouwde God. Wat betekent? Abraham had God horen spreken en hij kwam in beweging als respons op dat spreken van God. En Paulus zegt nog meer. Hij zegt, zij die geloven zijn kinderen van Abraham. Dus wij mogen Abraham als voorbeeld nemen daarin. Ook wij mogen vandaag gespitst zijn op het spreken van God en in beweging komen. En dan komt daar mijn misschien. En misschien dat je hier zit en dat je denkt van ja, dat spreken van God. Dat gespitst zijn op die stem van God. Dat is iets wat ik verlang. En als God spreekt tot mijn persoonlijk leven, dan wil ik maar één ding met hart en ziel gehoor geven aan zijn stem. Nou, dan zou het verhaal van Abraham vanmorgen ongelooflijk inspirerend voor je kunnen zijn. Maar misschien dat je zegt van ja, dat spreken van God. Ach, ik heb het er wel naar uitgestrekt, ik heb er wel naar verlangd, maar het bleef stil. En eigenlijk heb ik het nooit echt gemerkt. En ja, nu vraag ik me eigenlijk af of ik het nog wel verwacht en ook of ik het ja, nog wel verlang eigenlijk. En dan kan het verhaal van Abraham vanmorgen ongelooflijk bemoedigend voor je zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt van ja, dat is precies mijn vraag. Wie is God en wat is geloven eigenlijk? En Abraham heb ik wel eens van gehoord, maar ook niet meer dan dat. En misschien zit je in een soort van spirituele zoektocht en ben je via via vanmorgen ook hier beland. Nou, van harte welkom. Voel je thuis. En ik hoop dan dat je ook iets mag opvangen van het spreken van God. Dat hij misschien ook iets moois tegen jou wil zeggen vanmorgen. En waar begint het verhaal van Abraham? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dat is aan het eind van Genesis 11. Vanaf vers 31. Dat gaan we ook even lezen. Genesis 11 vanaf vers 31. En het begint bij de vader van Abraham, Terach. En er staat dan: Terach die verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. En samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, toen bleven ze daar wonen. En Terach die leefde 205 jaar en hij stierf in Haran. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken en ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken op aarde die zullen wensen gezegend te worden als jij. En Abraham die ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Punt. 75 jaar oud. Terach verliet Ur. Dat is op zich al heel bijzonder, want de reden waarom hij dat deed, dat weten we eigenlijk niet. En Ur, dat was een hele belangrijke plaats in de antieke wereld. Intensieve handel, een grote bibliotheek. En Abraham die had waarschijnlijk ook een goede opleiding genoten. En Terach die verlaat die stad. Waarom? Maar hij ging onderweg naar Canaan. Zou hij ook in Canaan aankomen? Nee. Want onderweg kwam hij in Haran. Dat ligt in het huidige Turkije. En dan staat er ineens dat zinnetje: hij bleef in Haran wonen. En op een gegeven moment stierf hij ook daar. En 60 jaar voor zijn dood, dan begint God te spreken tot zijn zoon, tot Abraham. En Abraham die had van God gehoord via de overlevering, hè, via ook zijn voorouder Noach. En Abraham die vangt die stem van God op. En God zegt: ga, verlaat je land, verlaat je familie en ga naar bestemming onbekend. Ik leid je wel. Ga maar. God spreekt en wat doet Abraham? Abraham die vangt dat op en hij reageert actief. En hij komt in beweging als respons op het spreken van God. In de 7e, 8e, 9e eeuw, toen waren het eerst de Ierse en daarna de Britse zendelingen die heel veel hebben betekend voor het bereiken van Europa met het evangelie. En in 891, toen waren er drie Engelse monniken en die stapten in een boot zonder roeispanen. En hun gebed was: Heer, leid ons maar. Waar we aan land gaan, daar gaan we aan land. Hier, daar zullen we leven en daar zullen we sterven. En dat is het idee, God spreekt en Abraham die stapt in een boot zonder roeispanen. En God leidt het wel. En dat is het geloof van Abraham. Actief reageren op het spreken van God. En zoals God sprak tot Abraham, zo spreekt God ook vandaag nog tot zijn kinderen. En Gods spreken, dat heeft de bedoeling om ons in beweging te zetten. God wil ons in beweging zetten, zodat hij tot zijn doel met onze levens kan komen. En het is echt Gods verlangen om door te dringen tot ons hart. Om te zeggen: mijn zoon, mijn dochter, luister. Laat mij, kom in beweging. En ook vanmorgen is God een sprekende God, door zijn woord en geest. En God die wil allerlei gebieden in onze levens aanraken, met zijn stem. En dan klinkt het al: mijn zoon, verlaat je land, waar je nu al zo lang vertoeft. En ga mee, ik wil je brengen naar een plek die ik voor je heb. En voor sommige zonen betekent dat God kan zeggen: mijn zoon, verlaat toch jouw manier van omgaan met carrière en geld en goed. Ik heb een nieuwe plek voor je. En tegen een andere zoon kan God zeggen: mijn zoon, verlaat toch jouw manier van denken over man zijn, over vaderschap, over opvoeding. Ik wil je uitleiden uit jouw manier van denken en ik wil dat je mijn manier van denken omarmt. Ik wil je meenemen naar iets nieuws. tegen weer een zoon en zegt God, laat toch los dat bekende. Omarm het onbekende. Ik breng je er wel. Hak die knoop door, maak die beslissing. Zet die verandering toch in en ga dat moeilijke gesprek aan. Want diep van binnen weet je wel dat je het moet doen. Maar je hebt het nog steeds niet gedaan omdat je niet weet hoe het afloopt, waar je uitkomt. En daarom zit je nog waar je zit. Maar ik heb al gesproken. Kom in beweging. Ik breng je er wel. Mijn zoon, mag ik spreken tot je hart? Ik verlang respons. Mijn dochter, verlaat toch het land waar je nu bent en waar je zo lang vertoefd al. Ik wil je brengen naar de plek die ik voor je heb. Verlaat toch jouw manier van denken over wie je bent en over al die manieren die je hebt om er te mogen zijn. Ik wil je meenemen naar wat ik voor je heb, naar hoe ik over je denk, naar hoe ik naar je kijk. Ik heb iets nieuws voor je. Tegen een andere dochter kan God zeggen, mijn dochter, laat toch los die patronen van verwachtingen waar je naar probeert te leven voor de ogen van mensen. Ik wil je brengen naar een andere plek. Vrijheid. Je bent ergens neergestreken, maar laat mij je leiden. Want ik wil tot mijn doel komen met jouw leven. En zoals God sprak tot Abraham, zo spreekt hij ook vandaag nog tot ons. En met die bedoeling om tot zijn doel met onze levens te komen. Daarom verlangt hij respons en daarom verlangt hij beweging. En weet je, het is gevaarlijk als onze ogen op een gegeven moment dicht slippen voor het spreken van God. Als we niet meer gespitst zijn op dat spreken van God. Want het kan dus zomaar gebeuren dat je op een ochtend wakker wordt in Haran en denkt van ja, Haran. Die levensreis van Terach, dat is een beetje een beeld van wat er kan gebeuren als je oren dicht gaan voor het spreken van God. Want Terach, hij begon in Ur en zijn idee was, ik ga naar Canaan. Maar hij bleef steken in Haran. En het kan gebeuren dat als je oren dicht blijven voor het spreken van God, dat je op een gegeven moment in Haran zit en in Haran woont. En je woont in een bepaalde manier van leven en je woont in een bepaalde manier van denken en je woont in een bepaalde manier van kijken. En als je niet oppast, dan sterf je daar ook. Dan word je er ook nog oud mee. Maar Haran, is dat wel het doel wat God voor je heeft? Of heeft hij iets anders? Haran, de plaats waar we ons vermogen kwijt zijn geraakt om gespitst te zijn op het spreken van God. Haran, de plek van, ja, het is zoals het is, het gaat zoals het gaat. Ik denk zoals ik denk en ik, ja, ben zoals ik ben. Wat Terach bewoog om in Haran te blijven, dat weten we niet. En misschien denk je, ja, misschien wil God iets tot me zeggen op dit moment vanmorgen. Dat zou kunnen. En misschien zeg je van, ja, ik ben inderdaad heel enthousiast begonnen aan mijn geloofsreis met God. En ik was gespitst op zijn spreken. En ik wilde reageren, maar het voelt wel een beetje alsof ik klem zit in Haran. Het voelt wel een beetje alsof ik vastgeplakt zit aan, ja, het is zoals het is, het gaat zoals het gaat, ik denk zoals ik denk. En dan is daar vanmorgen de stem van God, die wil spreken tot je leven, vanuit zijn woord, en die zegt, mijn zoon, mijn dochter, sta op, kom weer in beweging. Laat mij spreken tot je hart, luister en beweeg. Ik heb iets moois voor je. Het gaat er niet om dat jij tot jouw doel komt met jouw leven, het gaat erom dat ik tot mijn doel kom met jouw leven. Dus kom op, sta op, beweeg. God wil spreken. Mijn zoon, mijn dochter, sta op. We gaan verder. Afgelopen week toen sprak ik een man. En we hadden een ontmoeting met allerlei mannen binnen de Vierde Musketier. En we hebben met 25 man het verlangen ontvangen om volgend jaar in Rwanda een marathon te lopen. En kwart miljoen was het geloof ik, op te halen voor de allerarmsten in Rwanda. En deze man die had de overtuiging dat God had gesproken, dat er was een overtuiging in zijn hart van ja, ik mag er ook voor gaan. Maar Maar dat was zo spannend voor hem, want een gezin, 4 kinderen, werk onzeker, financieel was het onzeker en moeilijk, twijfel, het onbekende omarmen, wat gaat mijn beslissing brengen? Maar hij had het gevoel van, ja, maar God die spreekt. En ik wil reageren. En onder tranen zei de Heere God, maar ik verlang ernaar, maar ik vind het doodeng. Maar hij heeft een beslissing gemaakt en hij gaat. Trainen voor een marathon en 10.000 euro ophalen. Met al die onzekerheid eromheen. En dat was voor hem op dat moment luisteren naar het spreken van Gods stem. En er gehoor aan geven. En dat kan op allerlei manieren. En weet je, als je naar Abraham kijkt en dan doorleest in de Bijbel, dan kom je op een gegeven moment bij Hebreeën 11. En dan heb je de schrijver van Hebreeën. En die blikt terug op het leven van Abraham. En dan zegt hij, dat feit, hè, dat Abraham opstond, in beweging kwam, het onbekende omarmde, dat zegt iets over zijn geloof. Hij kon het doen door zijn geloof. En het was een memorabel moment. En daarom schrijft de Hebreeën schrijver daarover. Het zou best kunnen dat vanmorgen voor jou een memorabele ochtend kan zijn. Dat je zegt, ja, God spreekt. 16 oktober 2011. Ik kom weer in beweging. Ik laat de Heer weer toe. Ik wil weer voor gaan. Dat is het eerste. Abraham die stapte in een boot zonder roeispanen. Hij omarmde het onbekende. En de Hebreeën schrijver die zegt dit. Kijk, dat is een voorbeeld. Zij die geloven zijn kinderen van Abraham. Volg hem daarin na. Er was nog iets anders wat Abraham deed vanwege zijn geloof. En dat was niet alleen dus het onbekende omarmen, maar ook het meest kostbare wat hij had, teruggeven aan God. En we hebben net dat filmpje gezien. Genesis 22. Onbegrijpelijk. Eindelijk is daar dan Isaac, de zoon van de belofte. Eindelijk. Via Gods onbegrijpelijke manier. En nu zegt God, geef mij je zoon Isaac terug. Het meest kostbare wat je hebt. Je enige. De zoon van wie je houdt. Heeft God wel eens op die manier gesproken tot je? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij het meest kostbare wat je hebt. Leg dat maar op het altaar. Misschien je bedrijf. Ja, maar Heer, ik heb het samen met u opgebouwd. Ik heb u in alles vertrouwd. Ja, dat weet ik. Geef het maar terug. Misschien je reputatie. Heeft God wel eens gevraagd om je reputatie of je naam of je imago op het altaar te leggen en aan hem terug te geven? Heel veel dingen mogen afbranden, maar onze reputatie. Van de week sprak ik daarover met een aantal broers in de gemeente. Die reputatie. Soms vraagt God, leg het maar op het altaar. Of misschien ook je kind, of je man, je vrouw, wat je maar dierbaar is. En wat deed je toen? Abraham die luisterde en hij reageerde. En hij gaat van Beersheba naar Jeruzalem, de berg Moria, waar een van de bergen waar ook Jeruzalem gebouwd is. En die 75 kilometer, die in die 2,5 dag, dat moeten eindeloze kilometers zijn geweest. Isaac loopt dan naast hem. En hij weet wat hij moet gaan doen. Papa, waar is het lam dat we gaan offeren? Au. En hij is bereid om het te doen. En ook dat is een feit waar de Hebreeën schrijver op terugblikt en zegt, voorbeeld, Abraham, kijk eens wat een geloof. En God voorziet. En het hoeft niet. God voorziet. Maar één ding was duidelijk geworden. Welk hart er bonkte aan de binnenkant van Abraham. Weet je wat ik zo inspirerend vind aan het Abraham verhaal? Dat als je reageert, hè, op het spreken van God, dan komt het goed. Dan komt het helemaal goed. En waar ik dankbaar voor ben, is dat ik die dynamiek herken in mijn eigen leven. Dus als je God hoort spreken door zijn woord, door zijn geest, tot je hart, en je reageert op dat spreken van God, dan komt het goed. Ik wil een klein voorbeeldje noemen. Vorig jaar toen had ik de kans om een boek te schrijven, samen met Henk. Maar ja, een boek schrijven, ik had nooit eerder gedaan. Ik vond het maar spannend. Ik denk van ja, hoeveel energie kost dat? En hoe lang duurt het allemaal? En je moet ook goed met je tijd omgaan. Dus is het wel iets wat u voor mij heeft op dit moment? Dus ik had heel specifiek gebeden. Als het iets is wat ik mag gaan doen, nou, dan wil ik daar graag ook bevestiging in ontvangen. En toen had ik in 1 week, kwam er een bijbeltekst en een gebeurtenis bij elkaar. En die spraken tot mijn leven. En die gebeurtenis was dit. Op een gegeven moment, toen viel de catalogus van de uitgever op de deurmat. En ik ging er een beetje in bladeren. En er stond het kaft al in, met onze namen voorop. Ik dacht van ja, echt heel veel uitweg heb ik al niet meer. Dus, maar goed, doe maar. Misschien is er nog een ontsnappingsclausule. Dan kan Henk het gewoon alleen doen, dat kan ook. En de volgende dag, toen kwam de postbode en toen viel er een catalogus van de uitgever op de deurmat. Precies dezelfde. En ik erin bladeren deed, stond er nog steeds in. Foutje van de uitgever, ik bedoel, ik heb helemaal geen 2 keer dezelfde catalogus nodig. Maar het was wel gebeurd. En toch was dit voor mij een belangrijk moment. Waarom? Ik had in Psalm 62 net gelezen. Eenmaal heeft God gesproken, 2 maal heb ik het gehoord. De macht is aan God. 1 maal, 2 maal. Dus ik kijk in de kanttekeningen. 1 maal, 2 maal is een stereotype uitdrukking om de onherroepelijkheid van een beslissing te bevestigen en het belang van de woorden duidelijk te maken. Ja, dat sprak tot mij. Waarom? Ik had heel specifiek gebeden. Heer God, laat u het zien. Bonk, catalogus, bijbeltekst, oh. Het sprak tot mijn leven. En ik werd er vrijmoedig van. Ik dacht van ja, heerlijk, bijzonder eigenlijk. Dus aan de slag. En af en toe dacht ik tijdens dat schrijven van, is dit echt wel zo'n goed idee? Maar ik wist van, nee, ik heb ervoor gebeden, rust, dit mag ik doen. En zo kennen jullie het allemaal ook wel. He, dat je God zoekt en dat God spreekt en dat je denkt van, ja, dit is de overtuiging van mijn hart. Ik reageer op het spreken van God en het is goed. Wat er ook gebeurt, hoe onbegrijpelijk of lastig ook, is goed. Maar weet je wat ik ook herken in mijn leven? En ik hoop dat ik daar niet de enige in ben, en anders is het zoals het is, maar dat je niet altijd reageert op het spreken van God in je leven, maar dat je ook wel eens reageert op je eigen gevoelens. Of dat je reageert op omstandigheden om je heen. En dat die bepalen wat je doet en hoe je handelt. En daar heb ik ook wel een voorbeeld van. En dat was ook vorig jaar. Toen hadden we al besloten om het leiderschap van Athletes in Action over te dragen. Dat was dan september 2010. En in mei 2010, er was nog helemaal geen duidelijkheid over onze toekomst. En we waren al maanden aan het bidden en aan het praten en allerlei gesprekken samen. En het werd maar niet duidelijk. En op een gegeven moment, Aamke was hoogzwanger. En daar heb je helemaal geen zin in, onduidelijkheid, onzekerheid. Toen dacht ik, en nou is het klaar. Het is tijd voor actie, meters maken. En toen was er een gemeente in Zuid-Nederland. En een mogelijkheid dat ik daar aan de slag kon gaan. En het gesprek was dan op een vrijdag. Ik denk, ik rijd erheen. Dit is de deal. Dit is het helemaal. Einde onzekerheid, einde onduidelijkheid. En als dat het geval is, hè, dan komt die bevalling vanzelf op gang. Nou, dan heb je in 1 weekend, heb je en een baan en een kind. Alles duidelijk, niks aan de hand. Dus ik rijd erheen. Vrijdag, ik weet het nog. En ik ging daar zitten in dat gesprek. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik weet niet of dit wel de juiste kant op beweegt. Dat dacht ik. Alleen, en achteraf denk ik van ja, dat is het spreken van God geweest. Alleen, op dat moment, toen dacht ik van ja, die gevoelens, hè, de stem van mijn gevoelens, die sprak veel duidelijker. Ik ben klaar met onzekerheid, ik ben klaar met onduidelijkheid en dit wordt hem wel. Dus ik rijd naar huis en krijg je dan gesprekken met Harmke en ook nog gesprekken met een goede vriend. En ik voelde gewoon dat ik wilde reageren op gevoelens. Einde onzekerheid, einde onduidelijkheid. Het is wel goed zo. Mijn vrouw is hoogzwanger, kom op. Maar, dat is ook dat spreken van God. Nog niet. En in gesprekken met Harmke, en ook die vriend van mij die zei, dit is het nog niet. Toen drong het op me door. Toen werd ik wakker. Ik dacht, oh, wacht even. Ben ik nu aan het reageren op het spreken van God? Of op gevoelens van onzekerheid of onduidelijkheid of ongeduld? Het is goed gegaan. Ik mocht die maandag opbellen. Ik zei, het wordt hem niet. Anderen vinden van niet. En ik vind het zelf eigenlijk ook. God had gesproken. Maar voel je wat ik bedoel? Dat je soms zo kunt reageren, niet op de stem van God, maar op de stem van gevoelens voor veiligheid of van ongeduld of van wat ook maar. En wat ik zo bijzonder vind aan Abraham en zo eerlijk vind aan de Bijbel, Abraham die kent dat ook. Deze geloofsreus, deze man van geloof, die het onbekende omarmde. Die het meest kostbare wat hij had durfde terug te geven aan God. Hij kende dat ook. Dat hij op basis van gevoelens van onveiligheid of gevoelens van ongeduld God een handje besloot te helpen. God een beetje voor de voeten ging lopen, sluiproutes ging nemen, bochtjes afsnijden, dat soort dingen. En er staan twee hele eerlijke voorbeelden, ook in het boek Genesis. En het eerste, dat komt al vrij snel in Genesis 12. En dan gaan Abraham en Sarai, die gaan dan naar Egypte, want er is hongersnood in Canaan. En Abraham die zegt dan, voordat ze naar Egypte gaan, Sarai moest luisteren, als we daar aankomen, dan moet jij zeggen dat je mijn zuster bent. En niet mijn vrouw. Nou, dat was al een beetje waar. Want Sarai was een halfzuster, ze hadden een gemeenschappelijke vader. Maar het was niet helemaal waar, want hij was ook zijn vrouw. Maar Abraham die was gewoon bang, ja, dan zullen ze mij doden, zodat ze met jou kunnen trouwen. En er bestaan vermoedens dat Abraham een mooi plannetje had. Dat hij dacht dat hij als broer van de bruid de onderhandelingen over de bruidsprijs mocht voeren. En als je dan die onderhandelingen een beetje gaat rekken en een beetje gaat uitstellen, misschien is die hongersnood in Canaan dan wel over. En dan piep je er mooi tussenuit voordat het mis kan gaan. Slim plan, toch? Maar hij had er geen rekening mee gehouden dat de farao zelf een oogje had op Sarai. En die farao die onderhandelde helemaal niet. Hij gaf gewoon een overvloed aan geschenken en hij nam Sarai mee. Oeh, daar had hij geen rekening mee gehouden. En zijn plannetje mislukt. En zijn sluiproute mislukt. Reageerde hij op het spreken van God of reageerde hij op gevoelens van onveiligheid? Ja, dat laatste. En de halve waarheid, een hele leugen, dat bracht hem in de problemen. En ze werden het land uitgeschopt, verbannen, staat er. Maar kwamen uiteindelijk zo wel weer terug in Canaan. Maar voel je ook, deze geloofsreus kende de sluiproute. En er is nog een ander voorbeeld. 10 jaar later is hij 85. Heeft hij al 10 jaar lang samen met zijn vrouw gewacht op de vervulling van de belofte van een zoon. En dat komt maar niet. Nou, denkt Sarai, dan moeten we misschien God maar een handje helpen. Wat nu als je met Hagar mijn slavin gaat? Misschien dat zij nakomelingen kan geven. Ja, Abraham denkt dat is een goed plan. Of het een goed plan is, weet ik niet, maar het is een plan. En hij gaat het doen. En Ismaël wordt geboren. Maar hij blijkt niet het beloofde kind te zijn. Maar er zijn wel allerlei nare gevolgen. Van ruzie en twist en van verdriet en van pijn voor allerlei partijen. Er wordt gereageerd op ongeduld en gevoelens van onmogelijkheid. Ja, maar dit wordt nooit wat. Heer God, ik begrijp het niet. 10 jaar lang. Ik begrijp uw route niet met mijn leven. Weet u echt wel dat u op deze manier tot uw doel met mijn leven komt? Misschien dat ik toch maar een handje ga helpen. Kennen jullie die sluiproutes ook? Dat je denkt van ja, af en toe wil ik God wel even een handje helpen. Omdat ik denk dat het toch niet helemaal vlekkeloos gaat. Het zou kunnen zijn dat God een bepaalde belofte of overtuiging in je hart heeft gelegd. Dat je veel invloed zult hebben bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dat je samen met de Heer daar op een invloedrijke plek mag komen om daar verschil te maken. Maar hoe gaat dat? Je kunt zomaar de neiging hebben, als dat lang duurt, om wat ellebogen te gaan gebruiken. En is het verlangen dan niet legitiem? Naar invloed? Ja, zeker wel. Dat is een legitiem verlangen. Als mensen mag je het verlangen hebben om verschil te willen maken en invloed te hebben. Maar God zegt, geduld. Gebruik geen ellebogen, geduld. Het komt op mijn tijd en op mijn manier. Of denk aan het feit dat je een legitiem verlangen mag hebben naar recht en gerechtigheid. Denk aan iemand die zegt, Heere God, hoe lang nog moet ik wachten totdat u dingen recht maakt? U ziet toch wat mij is aangedaan? Ik ben gekwetst. Het lijkt niemand te interesseren. Wanneer grijpt u in? Het is een legitiem verlangen. Je hart mag schreeuwen om recht. Maar God zegt, geduld, neem het recht niet in eigen hand. Op mijn tijd en op mijn manier. Of misschien heb je een relatie en dan vind je je vriend of vriendin super aantrekkelijk. En verlang je naar de belofte van seksuele vervulling en voldoening. En zeg je, ja Heer, dat heeft u toch beloofd, dat heeft u toch bedoeld en gemaakt, klopt. Super legitiem dat je je vriend of vriendin aantrekkelijk vindt, dat er allerlei seksuele gevoelens zijn. Mag je van genieten. Maar God zegt geduld. Geen sluiproute, geduld. Op mijn tijd, op mijn manier. Binnen het huwelijk helemaal. Daar leg ik mijn zegen op. Geen bochtjes afsnijden. Voel je dat? Het reageren op de stem van God. Of het reageren op allerlei gevoelens in de onderbuik. Of van de dingen die je om je heen ziet. Leef uit geloof. Dat is gespitst zijn op het spreken van God. En zeggen, ja, daar reageer ik op. En is dat lastig? Ja, dat is best soms lastig. Om Gods stem te onderscheiden. En soms kun je naar je leven kijken en dan denk je van, ja, maar Heer, het loopt zo anders dan ik had verwacht. En ik heb zo die neiging om sluiproutes te nemen. U ziet dat wel, u weet dat wel. En dan kan de moed zomaar in je schoenen zakken. En dan, wat dan? Misschien zit je hier wel op dit moment en denk je van, ja, dat ben ik. Ik loop met lode schoenen. De moed zakt er gewoon in. Als ik kijk hoe mijn leven erbij ligt. En dan hebben we daar Abraham de geloofsreus. Maar ook Abraham die mensen zoals wij. En nu dan? En weet je wat ik zo mooi vind? Dan is daar God. Gelukkig is daar dan God. En God zegt tegen Abraham. Abraham, kom eens mee. En kijk omhoog. Genesis 15, vers 5. Kijk omhoog. Daarop leidde God Abraham naar buiten. En God zegt, kijk eens naar de hemel. Tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Weet je wat daar zo prachtig aan is? God die zoekt Abraham op in de nacht. En de nacht, dat is de plek waar het stil is en donker. En als wij in de stilte zijn en in het donker van de nacht, dan komen al die zorgen naar boven. Al die onrust in ons, die dringt zich naar boven. Want we kunnen ze niet meer verdoven met schermpjes en met werk en met televisie en met van alles en nog wat. En dat zijn de lastige momenten, stil en donker. En je denkt na over je leven en je vraagt je af hoe. En dan is daar God. En God zegt, kijk niet naar binnen, kijk niet naar beneden, kijk niet om je heen. Kijk eens omhoog. Kijk eens omhoog naar de sterren. En terwijl je dan daar naar die sterren tuurt, dan realiseer je van, hé, met mijn blote oog kan ik er maar 2 tot 4000 zien. Van de vele, vele, vele miljarden sterren. En dan zegt Psalm 147 vers 4, u telt alle sterren en u kent ze bij naam. Wauw. Dus je kijkt naar de hemel en dan realiseer je weer, oké, wat ik niet kan, kan God wel. Hij is groter dan ik. En als je dan naar die hemel tuurt, zoals Abraham daar stond te turen, dan is dat diezelfde hemel waar de geliefde zoon zijn enige uit afdaalde. Honderden jaren na Abraham, honderden jaren voor ons. En vanuit die hemel, daar kwam Jezus. En hij daalde af. En net als Isaac ging Jezus de weg naar de berg Moria, naar Jeruzalem. En net als Isaac droeg hij het hout op zijn rug. Het hout van het kruis. Maar waarbij Isaac op een gegeven moment die stem klonk. Raak die jongen niet aan, doe hem niets. Daar bleef het bij Jezus stil. Een zwijgende hemel. Godverlatenheid. En waarbij Isaac het mes uiteindelijk stopte. Daar drongen de spijkers door het vlees en het lichaam van de Heer Jezus. En de woorden van Abraham die bleken profetisch. De Heer zal erin voorzien. De weg die de Heer kiest om tot de vervulling te komen van zijn doel met onze levens, die is vaak zo onbegrijpelijk. zo lastig te doorzien. Maar is het niet heel vaak de route die God kiest in zijn woord met Abraham, met David, veel vaker in de Bijbel? Het was de weg die hij koos voor zijn zoon. En ook de Heer Jezus die bad nog, Vader in de hemel, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Als er een alternatieve route is om op de plaats te komen waar u mij hebben wilt, laat het dan zo zijn. Maar ondanks houd ik mijn ogen gericht op u. Vader, ik kijk omhoog naar uw troon. Ik raak onder de indruk van uw grootheid. En ik hou vast aan wat ik weet over God. En sta me niet blind op wat ik zie om me heen. God spreekt nog steeds. Ook vandaag. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter. 16 oktober 2011. Wil je mijn stem tot je hart laten doordringen? Trek weg uit Haran. Kom in beweging. Laat mij je brengen naar de plaats die ik voor je heb. En als het onbegrijpelijk lijkt, en je komt in de verleiding om te reageren op gevoelens, op omstandigheden, dan is daar God die zegt, kijk omhoog. Dan is daar de berg Moria, het getuigenis van Golgotha. God voorziet. Houd vast aan wat je weet over God. En sta je niet blind op wat je ziet. Ik wil afsluiten met een prachtig lied dat hierover spreekt. En dat lied zegt dit. Geen groot geloof. Geen mooie woorden. Geen sterk verlangen in mijn moe gestreden hart. Hier ben ik, Heer. Wilt u mij ontmoeten? Nu ik niets heb dan lege handen. Kom zoals ik ben. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Al begrijp ik u soms niet. Ik wil u wel vertrouwen. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Leg uw handen op mijn hart. Ik roep tot u. Jezus. Ik geloof in u. Ontferm u over mij. Zullen we gaan staan en bidden. God danken. Machtige Vader in de hemel. We prijzen u zo dat u een sprekende God bent. We prijzen u dat uw ogen op ons rusten, zoals ook Psalm 33 dat zegt. Uw ogen gaan over deze aarde, uw ogen die rusten op wie u vrezen en wie hopen op uw trouw, op uw goede tierheid, op uw gezet, op uw agape. En met alles wat in ons is, staan we hier nu voor u en u doorziet ons. U kent onze harten, u doorziet onze daden. U weet waarom we zijn, waarom we doen wat we doen, waarom we zitten waar we zitten. Ook waar we zitten. En u wilt spreken in ons leven. U wilt beweging creëren. U verlangt respons. U wil graag doordringen tot in onze harten. En wat bent u trouw, Heer. Wat machtig dat u zo betrokken wilt zijn op ons bestaan. En Vader, we bidden ook voor elkaar. Misschien heb jij moed nodig. Je hoort God spreken, maar je hebt moed nodig om in beweging te komen. Wees daarin gezegend. Zeg maar, ik geloof in u, Heer Jezus, ontferm u over mij. Misschien zit je hier en verlang je juist naar dat spreken van God, dat hij doordringt in je hart. Maar hij wil dat je spreken. Ontvang het maar. Laat los, laat God. En bid maar precies datgene wat er nu in je hart is. En zeg maar, Heer Jezus, ik geloof in u. Ontferm u over mij. Maar misschien ben je klem vastgelopen in allerlei sluiproutes. Dan wil ik je zegenen met geduld. Met mensen om je heen die jou kunnen dragen. Met moed om dingen anders te doen. En laten we gewoon een moment nemen van stilte om ieder persoonlijk ons hart te geven en uit te spreken. Met deze sprekende God die voorzien heeft in zijn Zoon, in Jezus. Machtige Vader, wat bent u trouw dat u ons opzoekt in de nacht. Dat u ons opzoekt in de stilte en in het donker van de nacht. En fluistert u daar maar uw waarheid. Mijn beste gemeente, lieve gemeente, God spreekt vanmorgen en hij zegt, kijk omhoog. Kijk naar Jezus. Dan kan ik niet alles begrijpen. Ik kan uw hart altijd vertrouwen. God voorziet, wees gezegend in Jezus' naam.